Rob.
Ja.
Usher.
Ja.
Die trok dus zijn shirt uit. En toen dacht ik, nou, ik ga even Wikipedia even kijken hoe oud die knakker is. 45.
Keurig.
Kijk, 's ochtends ook wel eens in de spiegel. En denk ik, nou, ik ben geen Usher. Dat doet hij goed, die Usher, hè?
Ik werd er warm van.
Ja, nou ja, jij niet alleen. Allemaal mensen ook. Hè. We hebben dan zo'n draaiboekje voor de podcast. Oh, Usher moet mee, je moet mee. Ja, dat wordt echt... Maar ik vond optreden, ja, misschien is het een beetje vloek in de kerk. Nee. Ik vond het een beetje saai.
Oh ja, nee, ik vond het wel goed. Maar ja, het is niet helemaal mijn muziek. Maar de vorige keer stond hij natuurlijk met de Black Eyed Peas op het podium. Ja, ook weer 100 jaar geleden. Ja, ja. Dat ging niet heel best.
Nee, die staat als allerslechtste Super Bowl optreden staat dat te boeken.
Oh,
bij de New Yorker heeft een lijstje. Oi. En daar staat op 1, ik meen, Prince. 2007 uit mijn hoofd.
Dat was ook niet
best. Nee, die was juist wel goed. Die staat op 1 als zijnde supergoed. En de Black Eyed Peas met Usher daarbij als side act staat zelfs helemaal onderaan omdat het zo slecht was. Maar dan was dit beter inderdaad, ja. Maar ja, nou ja, het moet je smaak zijn misschien.
Ja.
Het is.
Nou, en hij heeft het rolschaatsen helemaal teruggebracht.
Ja.
Hè?
Ja, terwijl je dat meer zou verwachten van Taylor Swift, want dat zou dan echt rolschaatsen. Maar die was er wel, maar zat alleen maar. Maar beheerst het volledige internet en de hele stadion. Ik denk dat er 50 miljoen mensen extra gekeken hebben door haar. Ongelooflijk, toch? Zo'n Taylormania is er ontstaan.
Er was ook meer ingezet dan ooit bij de wetkantoren.
Oh, ja?
Dat is ook gewoon Taylor Swift effect.
Nou goed, dat was de Super Bowl. Dit is de Boulevard Podcast. Ik ben Lucie Kink.
Ik ben Rob Goossens.
En ik zei het al, dit is de BLVD-podcast. Hoe is het, Rob, met jouw telefoon in combinatie met Gordon? Want die stuurde jou wel eens appjes.
Het is rustig nu.
Het is rustig.
Ja, ik krijg het laatste contact, voor zover je dat contact kunt noemen, is dat ik een melding kreeg dat Gordon Telegram heeft aangemaakt.
Oh ja.
En als dan nieuwe gebruikers erbij komen, dan krijg je zo'n berichtje. Maar hij is rustig.
Ja, oké. Okay. Dus... Nou, gelukkig, want hij is in rustige vaarwater terechtgekomen, hebben we een beetje het idee.
Ja.
Kondigde aan twee nieuwtjes, namelijk dat hij terug is op Instagram sinds een jaar en een nieuw album. Album van mijn leven gaat het heten. Laten we eerst eens gaan hebben over die muziekcarrière die dus nieuw leven in gaat blazen. Een jaar of 8 geleden zei hij, ik kan het niet meer zingen. Had allemaal te maken met drank en drugs en weet ik veel wat. Dan zijn stem deed niet meer. En dat is weer helemaal terug, hè?
Ja, en misschien ook wel een beetje aangewakkerd door dat DNA Onbekend. Hoe heet het ook weer?
Ja, Simone Kleinsma, dat programma toch? Oh nee, jij bedoelt het al? Ja, Verborgen Verleden.
Verborgen Verleden, precies. Ja. Waar die erachter kwam dat zingen echt al generaties teruggaat in de familie.
Waar, ja.
En dat hij dacht, misschien is dat toch meer onderdeel van mij dan ik altijd dacht.
Ja.
En dat is natuurlijk ook hoe die bekend is geworden.
Ja.
En het lijkt mij wel goed. Want muziek, dat kun je ook gewoon... Nou, als hij geen zin heeft om in Nederland te zijn, kun je dat overal ter wereld maken.
Ja.
Nu gaat hij het dan toevallig doen vanuit Amsterdam-Noord. De plek waar hij geboren is.
Ja.
En,
maar het is wel groots meteen, hè? Album van mijn leven.
Ja.
Dan denk ik wel, dan this is it. Hij bezingt ook zijn leven en het gaat over hem. En het is meteen heel... het is niet een kleine comeback.
Nee, maar hadden we dat echt verwacht?
Nee, nou ja, misschien een beetje. Nou ja, dat verwacht je bij Gordon. Hè?
Ja.
Hij zegt nu op zijn Instagram van... ik ga mijn Instagram alleen nog maar inzetten voor carrière dingen en geen persoonlijke dingen. Nou, echt letterlijk 3 uur later zat hij Yvonne Koldewijn alweer... dat het iets bullshit was, zat hij alweer ruzie te zoeken en zo. Dus dat zit natuurlijk ook een beetje in de aard van het beestje, denk ik, om jezelf te uiten en te laten zien en je te bemoeien. En dat is wel wie jij is, denk ik.
Ja, maar hij had ook gezegd dat hij terug is voor zijn fans. Hè?
Ja.
En zijn fans verwachten van hem dat hij ruzie maakte. Dus hij heeft met de grootst mogelijke tegenzin is hij toch weer stampij gaan maken, denk ik.
Ja.
Want voor de rest is het natuurlijk een heel erg vredelievend
mens.
Ja, conflictmijdend. Ja.
Ja. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan zometeen gaat met dat album. Want we leven natuurlijk niet meer in een tijd dat mensen albums kopen.
Nee.
Mensen streamen natuurlijk. Ik vraag me af of zijn muziek streamable is. Of dat veel wordt gestreamd straks.
Ja, dat hij gaat met een orkest werken. Ik denk dat we zo meteen gaan concluderen dat het best een prima album is.
Ja, hij kan mooi zingen, toch?
Hij kan prima zingen,
ja.
Maar het is wel... Het is wel een beetje fast food, om het zo maar te zeggen.
Mm.
En Anouk's album bijvoorbeeld, die heeft ook met een orkest gewerkt, is ook goed ontvangen. maar is ook niet iets dat je de hele tijd maar overal op de radio hoort.
Nee, nee, dat klopt, ja. Je hoort weinig. Het zijn geen hits vandaag gekomen, nee. Denk je dat je weer gaat optreden ook? Toeren?
Ik mag het hopen.
Ja, theaters en zo. Dat zou toch kunnen?
Ja, als hij zich daar niet te goed voor voelt. Nee. Dat is ook tricky natuurlijk.
Ja, maar het is ook al van deze tijd. Guus Meeuwis doet dat natuurlijk ook. Die wil ook even weer terug en dan misschien in die slipstream mee. Dat kan me wel voorstellen.
Ja, en ik ook als je dat eigenlijk doet omdat je de Ziggo Dome helemaal niet uitverkoopt.
Ja.
Kun je zeggen dat je gewoon het houdt van het gevoel van het theater.
Intieme.
En een beetje chili con carne eten met je band vooraf en zo. Ja.
Lange tafels.
Ja.
We hebben het hier deze week ook over gehad. In het tv-programma. En ik dacht, want hij moet misschien ook wel of moet, maar misschien wil hij wel tv weer maken. Ik heb al de hele dag nu in mijn hoofd dat hij dat misschien wel eens bij de designzender kan doen. Van Quinty Trusvoel, die daar de voice-over is. En want hij is interieurdesigner. Hij heeft ook ooit een keer een bedrijfje opgericht. Ik weet niet of daar ooit iets mee gedaan is, maar nou, hij ziet zichzelf in ieder geval als interieurdesigner.
Maar Luc, heb je wel eens naar die zender gekeken?
Nou, even flarden voorbij zien komen.
Hoeveel Nederlandse programma's heb je gezien?
Niks. Het is allemaal Amerikaanse aankoop, dat weet
Met
ik.
Met dus Quinty als voice-over en zo. Ja.
Ja, maar misschien hebben ze wel meer ambities. En dan denken ze van, nou, als we één Nederlands programma kunnen maken, dan doen we dat met Gordon. Dan heb je natuurlijk meteen aandacht voor je zender en zo. Iedereen wil dat programma dan ook wel even zien, want Gordon doet het en zo.
Ja.
Dus ja, en misschien omdat er, ik weet niet of er andere zenders zijn die interesse hebben in Gordon, maar misschien hoeft het dus ook wel niet super duur te zijn, zoals hij dat kost bij Zalpen natuurlijk heel veel geld.
Ja.
Maar als hij echt gewoon iets nieuws wil doen, ik zie dat wel voor me.
Ja, en 24 Kitchen.
Ik weet niet of hij een beetje een kokkerel is.
Nou, hij heeft wel altijd een enorme voorliefde gehad voor kook. Dus als je een programma over de kook maakt.
Ja, wie weet. Nou ja.
En dan natuurlijk geen echte verwijzingen naar het Colombiaans marcheerpoeder.
Nee.
Maar wel het programma Gordon over de kook.
Over de kook, ja. Hoe zat dat nou met die, met dat, want zij zouden Geer en Goor weer gaan maken.
Ja.
Zij Yvonne Kolderweijer ook.
Ja, die zegt dat het ook echt was aangekocht al.
Ja, want het was dus zo dat Gerard had iets lelijks gezegd over Gordon. Kwam daar een dag later op terug. Toen dachten wij allemaal al van, nou, dat heeft vast te maken met Geer en Goor.
Omdat het echt de eerste keer uit de geschiedenis was dat Gerard een soort van excuses maakte voor iets dat hij over Gordon had gezegd.
Ja, en nu zegt Yvonne van, nou, dat was ook zo, want het was rond, het programma. Ja. Maar dat is later weer gecanceld nadat Gerard dus het programma van Gordon bij Bo heeft gezien.
Precies, ja. En daarvan zegt dus Gordon, want dat was zijn eerste scheldkanonade weer terug op Instagram.
Ja.
Dat het fucking bullshit is. En ik denk ook dat het... ik weet bijna zeker dat het inderdaad niet klopt.
Okay.
Om de doodeenvoudige reden dat Gerard in mei... Want dat was wat Yvonne zei. Zouden opnames gestart worden in mei al. In mei heeft Gerard helemaal geen tijd. Want dan staat hij met de toppers in de arena, denk ik.
Oh ja.
En dan ben je gewoon de weken daarvoor druk aan het voorbereiden.
Ja.
Nou, Geer en Goor, dat is niet iets dat je in een half uurtje opneemt. Dus daar gaan gewoon meerdere draaidagen doorheen.
Ja,
ja, dat kan bijna niet. Maar ik denk wel echt, dat heb ik toen ook gezegd, dat Gerard Joling zich kapot geschrokken is van dat interview bij Bo.
Ja.
Dat hij echt op dat moment wist van, oké, Gordon moet wel ietsje stabieler worden voordat we dit avontuur samen weer aangaan. Ja, Luc, heel leuk nieuws. Er is een gigantische competitie georganiseerd. En vervolgens was dit de uitkomst. Laten we heel even luisteren.
Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden, binnen zit Lucella Carrasso. Oh.
Nou, jij weet nu waar dit over gaat,
Luc. Ja, tuurlijk. Dit is met het oog op morgen. Daar zochten ze een nieuwe stem, want Hans Hogedoorn stopte mee. Volgens mij niet helemaal vrijwillig, maar hij heeft wel zoiets van, nou, ik moet toch een keer stoppen, dan is dit misschien wel een moment. En ze hebben inderdaad een verkiezing uitgeroepen.
En wat ik dus niet snap, die stem van Hans Hogedoorn, dat is nou, zou ik zeggen, de perfecte stem om als eerste te klonen door
dat,
AI.
Ik dacht al dat je dat zou zeggen, ja.
Ik bedoel, je hebt zoveel materiaal.
Ja.
Wat hij moet zeggen is niet zo ingewikkeld.
Nee.
Want hij vertelt gewoon elke dag hoe koud of warm het buiten is. Nou, volgens mij hebben we alle graden inmiddels wel in de database zitten.
Ja, ja.
Hoezo is dat niet overwogen om gewoon te zeggen van, nou, Hans Hogedoorn leeft voor eeuwig voort? Ja.
Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, dat zou je natuurlijk zo kunnen doen, inderdaad. En het zou ook wel tof zijn, maar misschien Maar dit is echt giswerk. Misschien hebben ze bij de NOS iets. We willen ons niet wagen aan AI, want wij vertrouwen AI nog niet helemaal. En wij willen als betrouwbaar met mensen overkomen of zo. Zoiets.
Ja, ja, ja.
Dus, maar dat weet ik niet zeker. Dus, maar ze hebben dus nu een nieuwe stem. Hanneke de Jonge.
Gekozen uit 7.183 mensen.
Leuk, een keer een verkiezing. Iedereen mocht meedoen. Luisteraars, de mensen op de vloer. Iedereen mocht meedoen. En uiteindelijk, en dat vind ik dan toch een beetje gek, wint er iemand die werkt bij de NOS. Ze is verslaggever van Nieuwsuur. En ik vind het een hele mooie stem, hoor. Dus ik begrijp heel goed dat ze ervoor gegaan zijn. Alleen het is natuurlijk wel, nou had je in principe ook gewoon die verkiezing op je intranet kunnen houden.
Ja.
Als... En ik snap...
Loodjes trekken.
Loodjes trekken. Maar ik snap ook dat je uitkomt bij iemand bij de NOS. Want je hebt ook het gevoel... Ja, die mensen die kennen we al. Ze is voice-over al. Dus het is ook iemand die betrouwbaar is en zo. Daar kan je van op aan. Dus er zitten allemaal dingen aan los van de stem die ook belangrijk zijn. Maar ik vraag... Dan is denk ik een verkiezing uitroepen waar ook luisteraars aan mee mogen doen niet helemaal slim of zo. Nou, we gaan naar Patty. Want 18 februari...
Dat is komende zondag al.
Dat is komende zondag. Dan wordt de serie over het leven van Patty Brat uitgezonden op RTL. Aflevering 1. De rest komt dan weer op Videoland. Slimme truc altijd wel is dat. Hè?
Om, ja, zo om je zender als etalage te gebruiken.
Ja, dat doen ze slim. En het gaat dus over Patty Brat. Want de serie heet ook Patty. En er is nu alweer heel veel gedoe omheen. Dat is wel lollig. Hè? Want zij heeft natuurlijk heel veel ruzie met de oud-leden van Love. Marga en José. En die hebben al gezegd, ja, we komen niet. En als er dingen instaan die niet kloppen, dan juridische stappen en zo. Dat is natuurlijk gewoon een gedramatiseerde... Ja, dus heel veel dingen zullen niet kloppen.
Ja.
Maar ik kijk er wel naar uit, moet ik zeggen. Ik ben wel heel benieuwd ja. Hoe dat... het gaat over een aantal jaren. Want je ziet daar in de trailer ook van die duikplank afgaan. Bij sterren springen.
Ja, ze hebben twee verschillende patties ook... om de verschillende tijdsperiodes goed te doen.
Ja.
En kijk, we hebben het wel eens over gehad... hoe saai onze eigen levens zijn.
Ja.
Het leven van Patty Brat is natuurlijk alles behalve saai.
Ja, ja, ja. Nee, ik heb ooit een keer een interview met haar gelezen... in de Volkskrant. En dat heeft mijn mening over Patty wel... althans in ieder geval een bepaalde richting gegeven. Dat zij is echt een comeback kid. Die heeft al zo vaak op de grond gelegen. En heeft dan met haar eigen... ja, weet ik veel, boerenslimheid of gewoon... doorzettingsvermogen, heeft zichzelf weer uit dat moeras getrokken en is ze van failliet gaan weer een nieuwe carrière begonnen. En dat is toch wel, vind ik wel heel knap hoor, als je dat voor elkaar krijgt.
Volgens mij is dat Indische bloed van haar.
Ja, ik weet het niet. Ja. Het
gewoon dat ze altijd doorgaan, niet mekkeren.
Ja, ik denk wel dat, ik ken haar verder niet, maar ik denk wel dat het een persoon kan zijn met wie je inderdaad wel ruzie zou kunnen krijgen. Zoals ook, ja, ik ben niet zo ruziezoekerig, maar hè, dat is wel, ze is wel, heeft natuurlijk echt wel een pittige mening. Ja. En waar ze denk ik niet snel vanaf stapt en zo. Maar wel allemaal mooie elementen voor zo'n serie.
Ja, en zeker als je het dan ook nog dramatiseert, dan kan het alleen maar spectaculair worden. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd.
Ik ook.
Ja. Ja, en in de tussentijd, Luc, ligt Eus ineens een stuk minder lekker in de mediawereld. Het is altijd een beetje lievelingetje geweest.
Kijkcijferkanon
ook. Maar het gaat niet zo heel erg goed op dit moment met zijn reputatie. En dat heeft er alles mee te maken hoe die omgaat met de kwestie Matthijs van Nieuwkerk.
Ja.
En zelfs Angela de Jong, zijn Algemeen Dagblad columnistencollega, die noemde hem eigenlijk indirect een matennaaier.
Ja, maar had ook wel weer begrip voor het feit dat hij als vriend zo praat over Matthijs. Omdat hij nou eenmaal een opiniemaker is en... beetje openlijk twijfelt, maar...
Ja, want even kort samenvattend, waar gaat het over? Nou, Matthijs die is natuurlijk ruim een jaar geleden in een storm terechtgekomen vanwege die Volkskrant publicatie. Daarna is het wat rustiger geworden, maar toen kwam dat onderzoek bij de NPO, waarvan we allemaal dachten dat daar geen heel nieuwe dingen in zouden staan, dat het zeker niet over personen zou gaan. Nou, toen bleek het toch een beetje over Matthijs te gaan. En daarna ging de directeur van BNNVARA helemaal los over Matthijs.
Ja.
En vervolgens heeft ook Eus eigenlijk zijn handen een beetje van Matthijs afgetrokken.
Ja, maar en hij zegt dus, dat komt omdat ik mensen heb gesproken. Nou goed, ik neem aan dat hij de afgelopen jaren wel meer mensen heeft gesproken. Maar ook iets heeft gezien. Zij hebben bij Umberto. Umberto ging daar meteen op in van, hoezo gezien? Wat heb je dan gezien? En hij zei, er is beeldmateriaal van een repetitie. Hè, zo'n talkshow wordt gerepeteerd en dat wordt opgenomen. Er wordt ergens allemaal op, dat loopt allemaal al, die opnames. En daar zouden dan beelden van in omloop zijn. Het gekke is dat wij... het is nu woensdag dat we dit opnemen. Dat filmpje nog niet hebben kunnen vinden.
Nee. Sterker nog, we kennen niemand die heeft gezegd... ja, ik heb dat filmpje. En als mensen zeggen, van, ja, ik heb het wel, maar ik ga het niet sturen, dikke vinger.
Ja.
Dan kan ik het ook wel respecteren. Maar we kennen überhaupt niemand die dat filmpje heeft.
Nee, ik sprak gisteren een collega van het AD, Dennis Jansen. En ook zij hebben dat filmpje niet.
Nee. Ja.
En dat is dan toch wel heel vreemd, toch? Dat hij zegt, Eus zegt, er gaat een filmpje rond. Maar het gaat niet rond.
Nee.
Dus...
Nee, en de Juice-kanalen hebben het, neem ik aan, niet. Het AD heeft het niet. Tina Nijkamp heeft het niet. Boulevard heeft het niet. Shownieuws heeft het niet. Telegraaf heeft het niet. Maar Eus heeft het 3 of 4 keer gezien.
Ja, op een telefoontje. Maar niet rondgestuurd gekregen, nee. Dacht ik. Want anders zou hij natuurlijk wel bij VI het hebben laten zien aan Gené en Derksen.
Dat neem ik aan.
En Sam Hagens, die hebben die het ook gezien.
En dan had hij ook niet gezegd dat hij het bij 3 of 4 mensen op hun telefoon heeft gezien.
Nee, maar dan heeft hij dus 3, 4 mensen tegengekomen die het allemaal op hun telefoon hebben. En heeft hij dat daar gezien, op die telefoon. Wat ik ook raar vind, want waarom zou je nog een keer naar het filmpje kijken als je het al gezien hebt? Maar goed, los.
Ja.
Het is echt een gek verhaal gewoon. Het is wel echt een raar verhaal. Ik hoop dat hij daar nog wat meer duidelijkheid over kan geven. Van wat dat dan voor filmpje is, wie dat dan heeft en... Want hij zei ook van ja, het is al onbekend in de journalistiek en de media. En niet daarbuiten. Maar ja, ik had ook voordat hij het zei nog nooit überhaupt gehoord van beeldmateriaal.
Nee, precies. En wat dan opvallend is, want op het moment dat hij zegt van ja, dat is alom verspreid. Op het moment dat wij dan moeten erkennen dat wij het niet hebben.
Ja.
Dan voelt het ook gewoon een beetje lullig.
Ja, voelt als falen.
Dus, dus ergens is het ook wel slim om te zeggen, iedereen heeft het. Want de kans is dan vrij groot dat wij helemaal niet gaan zeggen dat wij het filmpje niet hebben.
Nee.
Maar op het moment dat wij in de uitzending zijn, ja, wij hebben het niet. Toen gingen ineens andere mensen ook van ja, wij hebben het ook niet.
Exact.
En toen werd ineens het feit dat eigenlijk niemand dat filmpje heeft een ding.
Ja.
Dus ja, ik begin er toch een beetje rekening mee te houden dat filmpje niet bestaat.
Ja.
En dat we gewoon Eus in zijn bluff nu.
Ja, bluff. Of dat hij misschien beelden heeft gezien van een documentaire die ooit is gemaakt over DWDD, wat hij misschien nog niet gezien heeft. Daar zitten ook een aantal repetitiebeelden in, waar Matthijs een beetje narrig is, maar niet helemaal uit zijn plaat gaat. En er is ooit een soort geluidsfragment uitgezonden binnen DWDD, proggelijk. Was een soort gek fragment. En toen werd hij ook een beetje pissig. Maar,
ja, dat was een opname die uit de repetitie kwam. En dat was Matthijs zelf die volgens mij instructies gaf.
Ja.
Dus je hoort ineens door de hele studio knallen
Matthijs.
De stem van Matthijs. En dan zie je inderdaad dat Matthijs er echt als door een adder gebeten op reageert.
Ja.
Dat was een van de weinige keren waar we Matthijs op televisie in de rol hebben gezien waarvan achteraf dus al die mensen van achter de schermen hebben gezegd van ja, deze kant die zag je eigenlijk niet, maar die was er wel.
Ja, nou, ja, het zou kunnen dat Eus dan een van die momenten bedoelt en dat hij dat dan heeft gezien op een of andere manier op een telefoontje en niet heeft gekoppeld aan de oorspronkelijke setting. Maar het is heel vreemd, is het. Ja.
Het alternatief is dat bij het café De Hoofdige Boer iedereen het filmpje heeft. En dat verder niemand ermee heeft.
Het lijkt me zo leuk om gewoon eens een keer het bedrijfsuitje van Boulevard daar te doen bij De Hoofdige Boer. Dat lijkt me echt leuk.
Of uitzenden vanaf locatie.
Ja, leuk ja. Zo special.
Ja.
Ja, leuk. Gaan we over nadenken. Heb je keurigdienst van Waarden nog gezien eigenlijk deze week? Onlangs toevallig?
Nee, ik zie het wel eens, maar ik durf het niet meer te kijken.
Oh?
Nou ja, ik zit dan net lekker met een zak kroephoek of zo. En dan zegt ze, vandaag gaan we het hebben over kroephoek. En dan weet je gewoon dat je aan het eind van de uitzending helemaal geen zin meer hebt in die kroephoek.
Nee, dan zit je gewoon, weet ik veel, papieren te eten. Ja, of blijft het allemaal uit China te komen en niet goed te zijn.
Ja, gemalen larven van kakkerlakken.
Precies. Nou, dat was nu eigenlijk ook weer zo. Ik heb een aflevering gekeken, want het wordt nu uitgezonden op NPO 1, hè. Over honing. Blijkt dus, ze hebben 15 honingen onderzocht met een niet geautoriseerde test in Europa, maar een meer geavanceerde test. Maar in Europa wordt die nog niet gebruikt. En van die honingen, 15 stuks, waren er 11 niet echt honing. Was gewoon honing aangevuld met een soort suikersiroop.
En ze zit gewoon stroop te eten?
Nou nee, erger nog, suikerwater.
Wel allemachtig.
Dit is honing. En dan daarbovenop een eenheid suikersiroop. En hoeveel dat is, weet ze niet. Maar het kan best wel gewoon echt een 20% honing, 80% suikersiroop zijn.
Hele en dan dikke. Heet het vegan of zo.
Ja, nee maar dat is hier in Europa mag dat niet. Het moet echte honing zijn. Maar in China, waar het vandaan komt, nemen ze dan iets minder.
Maar wacht even, onze honing komt uit China.
Nou, deels. Want we hebben dus, als je gewoon een potje honing of een flesje honing koopt. Dus het staat achter op de verpakking dat het gemengde honing is uit de EU. Dat is dan vaak goede honing.
Ja.
En niet EU. En dat is dan vaak, weet je niet goed waar het vandaan komt. En dat kan dus ook gewoon uit China komen. En dat wordt dan in Hongarije of in Polen aangevuld.
Oké, okay, maar nu wil ik namen, rugnummers.
Nee, dat
welke,
hebben ze dus niet
welke honing moet
nee,
ik
dat
hebben?
Dat is ook, want ik zat te kijken. Ik wil ook weten welke honing. Want we hebben ook 3 potjes staan. Maar dat
statistisch gezien moeten er dus 2 van weg.
Zeker, hebben we ook gedaan. Want ik heb gekeken en er stond inderdaad van die gemengde honing op. Ook biologische. Maar ze hebben dus niet gezegd welke honingen fout waren. Want ik denk dat zij, als ze het hadden gezegd, dan was er altijd een advocaat geweest die zei van ja, maar jullie beschuldigen nu de honing van merk A dat het niet de echte honing is. Terwijl jullie een test hebben gebruikt die in Europa niet wordt gebruikt. Ja, want in Europa gebruiken ze een ander soort test. En daar halen ze dus de suikersiroop er niet uit.
Mm.
Dus ik denk dat ze daarom niet durfden te zeggen. Want ze zeiden echt van de 15, 11 potjes niet. Maar ze zeiden niet welke. Ik had ook heel graag willen zien.
Nou, wat zonde.
Ja, maar ik heb nu mijn honing, een nieuw potje honing gekocht. Gewoon echt biologisch van een 1 imker. Dat is goed. Dat moet je dan doen. Gewoon heel. Het is niet te eten verder, maar nee. Nee, het is eerlijk. Hey, ik wil ook nog heel even hebben over Floor Bremer. Want Victor Vlam, die heeft een podcast waar jij groot fan van
zeker,
bent.
Ja.
Communicados. Leuke.
Ik sta ook in de omschrijving van de podcast, zag ik trouwens.
Oh, echt?
Met
zo?
Een aanbeveling.
Oh ja?
Ja.
Oh.
Dus gebruik mij als reclame voor een podcast.
Oké, okay, maar je had ook een mooie aanbeveling, hè?
Ja, nee, dit ook volkomen terecht.
Ja,
zeker.
Precies. Nou, maar hij heeft dus zijn mening gegeven over Floor Bremer. En hij noemde haar de slechtste politiek duider ooit in de wereld. En hij zei ook, het is het zuchtmoment in talkshows. Ja. En toen dacht ik, ik ben het daar gewoon niet. Hij heeft gewoon geen gelijk.
Ben ik heel benieuwd.
Ik ben het daar gewoon niet mee eens. Ik vind Floor Bremer namelijk juist een hele goede talkshow host. Omdat zij een uniek personage is binnen die talkshow wereld aan tafel. En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een kunstenaar die een schilderij maakt, dan weet die kunstenaar misschien ook, oké, als ik deze verf gebruik, dan is het altijd goed. En dan gebruik ik, dit is mijn lievelingskwast. Dit is een perfecte kwast voor een kunstwerk. Maar dat betekent niet dat je dat hele kunstwerk alleen maar met die ene kwast kunt schilderen. Nee, je moet kwasten hebben die heel veel kunnen, maar je moet ook specialisten hebben. Kwasten die gewoon wat kleiner zijn. Ja, die gewoon, waar je net even het af mee af kunt maken. Waar je het schilderij net even wat mooier mee kunt maken. En ja, niet iedereen is heel divers. En dat is ook zo. Ik denk niet dat zij per se meepraat over reality televisie. Of weet ik veel wat of zo. Maar zij is echt specifiek voor de politiek.
En, maar wat maakt zij af dan?
Nou, zij wordt ingeschakeld voor haar politieke duiding, haar politieke verslaggeving. En zij wordt daar, heb ik altijd het idee, een beetje narrig van die politieke wereld. Want zij wordt de hele dag in de maling genomen. Nou ja, Ian moet daar dan heel hard om lachen altijd. En zij raakt gewoon een beetje geïrriteerd. En ik vind dat als kijker ook wel goed om te zien van ja, het is niet altijd leuk daar in Den Haag. Nee, het is ook goed dat daar gewoon iemand is die gewoon een beetje boos wordt op die stomme politici. En ja, ik vind dat juist goed om te zien. En ik vind ook goed dat zij niet meegaat, meebeweegt met bijvoorbeeld Victor Vlam. Die zegt, ja, zij moet meer lachen of weet ik veel wat. Nee, gewoon hop, ze is lekker zichzelf. En gaat zich niet anders voordoen. En gaat niet ineens allerlei series op Netflix kijken om daar ook over mee te praten. Nee, ze zit daar voor de politiek, punt. Ja, dat vind ik mooi.
Die snap ik. Alleen dan vraag ik me wel af, wat is de laatste keer geweest dat jij dacht van, hey, nu heeft haar duiding echt mijn blik op de politiek veranderd?
Ja, dat weet ik ook zo niet uit mijn hoofd. Maar bestaan die politici zo, of die duiders sowieso? Wie zijn goede duider?
Ik hou wel van Wouter de Winter, omdat hij echt een ander licht schijnt op wat we zien.
Ja.
En dan ga ik kijken, omdat ik denk van oké, ik ga in ieder geval iets horen dat ik nog niet op het nieuws heb gezien. Of wat ik niet zelf ook al had kunnen concluderen. Ik bedoel...
Ja, vind je dat bij hem meer? Ik vind dat bij Floor Bremen ook. Want ik heb altijd het gevoel, zij zit in Den Haag. Zij spreekt die politici. Zij staat de hele dag bij die patatbalie rond te hangen. En zit echt in de haarvaten van de Haagse politiek. Dat gevoel heb ik bij haar wel heel erg.
Jawel, zeker. Ja.
We gaan naar de verrassingsbeller, hè?
Dat wilde ik net zeggen. Ja.
Hallo.
Wat is dit?
Oh, mijn hemel. Ja, hier kunnen we nog niet zoveel mee.
Hallo?
Goedemorgen, verrassingsbeller.
Goedemorgen.
Ik hoor niet eens of het een vrouw of een man is.
Ja, ik zou wel zeggen een man.
Ja. Kunt u eens zeggen wat u vanmorgen heeft ontbeten?
Friet.
Friet. Nou, in ieder geval iemand uit het zuiden. Ja. Of uit de onderste helft van Rotterdam. Want ik zag dat het friet-patat scheidingslijntje... dat hier ook door Rotterdam loopt. Ja. Oké, zuiden van het land.
Friet. En moest u vandaag aan het werk?
Ja, ik werk altijd. Elke dag.
Werkt u bij de televisie?
Ik doe wel heel vaak dingen voor de televisie. Dat klopt.
Nee, het is geen man, hoor.
Het is geen man?
Nee, denk ik niet, hoor.
Ik ben nu geneigd om gewoon Ruben Nicolai te roepen of zoiets dergelijks.
Ja. Bent u Ruben Nicolai?
Zou het kunnen zijn?
Ja, dan zitten dus wel in de buurt in ieder geval.
Ja. Jeetje zeg, hé.
Is er een televisieprogramma net aangekondigd waar u in het verleden veel in te zien bent geweest?
Ja!
Het is Johan Vlemmix.
Ja, toch? Ja! Ineens, hè?
Ik krijg er helemaal warm van.
Hoe gaat
het? Jeetje, ja. Nou, je stem was zo goed dat we er in het begin niet eens uit waren of het nou een man of een vrouw was.
Ja, mocht jullie een beetje op de verkeerde been brengen.
Ja. Nou, en dat is gelukt.
Ja, dat is zeker gelukt. Hadden ze jou gebeld, Johan, voordat het nieuws bekend werd van te land te zijn in de lucht?
Nee, want ik hoorde het van een kandidaat die belde mij. Ja. Van, heb je het gehoord, want ik wil meedoen. Ah. Ik zeg, wat is het aan de hand dan? Ja, te land te zijn komt. En toen bleef mijn telefoon maar gaan. Ah. Maar ik zit nog steeds op een telefoontje te wachten van Peter van der Vorst.
Heb jij wel eens gewonnen eigenlijk, het programma?
Ja, 4 keer, nee, 5 keer, maar eigenlijk altijd per ongeluk. Want voor mij was het allerbelangrijkste, zo lang mogelijk in beeld blijven. Ik heb het ooit gepresteerd, volgens mij, de langste tijd was volgens mij 11 minuten. En de kortste tijd, die heb ik ook ooit gehad, had ik 4 maanden gebouwd. En die ging 2,1 seconden. Oh. Donderding helemaal in elkaar, heb ik 4 maanden opgebouwd. Maar ja, dat heeft dan ook wel iets speciaals.
Ja, het is voor de kijker wel. Dan zit je te kijken en dan denk je, dan je voelt helemaal mee met die persoon. Als zo'n karretje natuurlijk bij de eerste beste ritje meteen in elkaar dondert. Dat is natuurlijk voor de kijker wel leuk om te zien, stiekem.
Ja, maar dat is ook kei vet. En nee, toen ik al starter was, je moet je voorstellen, ik heb zelf altijd meegedaan. Maar elke keer als die deelnemers naar beneden gingen, kreeg ik het gevoel wat die mensen ook hadden. Ja. Die adrenaline shot van elke keer. Ja, je voelt gewoon echt in je ballen als iemand gewoon vol op die paal ging. Ja, die voel je zelf.
Heb je ter afsluiting nog een do en een don't voor Ruben Nicolai die het gaat presenteren?
Nou, ik heb hem, hij heeft zelf ook ooit meegedaan. Ik heb hem zelf toen adviezen gegeven. Dus hij weet hoe het werkt. Nou, het enige, hij straalt ook helemaal. Hij past ook helemaal bij het programma. Moet ik zeggen trouwens, bij alle presentatoren. En er waren er veel. Ja, ik vond ze allemaal geweldig. Maar ik denk dat Ruben Nicolai ook perfect bij het programma past. En het geweldig kan doen. Ja, gewoon jezelf blijven. En ja, dat kan hij ook. Ja.
Nou Johan, ik hoop dat ze je nog gaan bellen en anders lekker aan de klus. We gaan je zien in dat programma, dat kan niet anders.
Ik, hoe dan ook, je gaat me terugzien, zeker te weten.
Nou, fijn dat we even konden bellen en tot snel weer. Hè.
Tot snel,
hoi,
dank je.
Hoi. Dag. Ja, Rob, is wel leuk, Talant is heen in de lucht. Ik verheug me nou wel op. Ik vind het sowieso wel grappig, al die oude programma's die terug gaan komen. Dus ik dacht, weet je wat, laten we heel even jou weer wat cijfers laten geven.
Oh,
daar verheug me wel op. Dan kan ik een beetje de boel mijn leven ordenen. Wat oude shows die eventueel terug zouden kunnen komen. Maar misschien sommige die al stiekem zijn aangekondigd. Laten we eens beginnen met de Sound Mix Show. Daar zijn wat verhalen over dat terugkomt, geloof ik, hè?
Ja, met de internationale doorontwikkeling van het programma. Ik geloof dat het Starstruck heet. Mm-hmm. En daarvan zou ik zeggen, doe het niet.
Nee?
Nee, doe het alsjeblieft niet. Want de Sound Mix Show, ik, Ik ben net te jong om het echt goed te hebben meegemaakt. Dus ik heb alleen het staartje, zeg maar, bewust meegemaakt.
Ja.
En toen kwam Idols.
Ja.
Toen dachten we, ja, ik weet niet hoor. Het was gewoon in één klap gigantisch gedateerd.
Ja. Maar je zou er natuurlijk wel een soort nieuwe, moderne variant van kunnen maken. Maar dan nog is het nadoen van sterren wel een beetje... Ja, misschien niet helemaal meer van nu.
Dat denk ik
ja.
dus ook.
Ja, wat cijfer geef je
het? Ik geef het een 3.
Een 3, oh, dat is ja. niet best. Flodder?
Flodder, ja, dat moet je gewoon doen.
Ja?
Dat, ja. Als je ziet hoe hard de oude fragmentjes ook nog af en toe over TikTok gaan en zo.
Ja.
Dat, daar kun je wel wat mee.
Wie zou Ma Flodder moeten spelen?
Oeh, dat is een hele goede vraag.
Ja, dat is lastig, hè?
Dat is een hele goede vraag.
Hoe heet zij ook weer die in Gooise Vrouwen?
Ja, Annette Malherbe.
Die bedoelde ik niet, maar dat zou ook goed kunnen. Ja. Ik bedoelde de moeder van Moreno. De moeder, nee. Nou ja, goed, met die zwarte haren. Nou ja, maakt er niet uit. Maar ik vind Annette Malherbe wel een goede, ja. Ja, grappig, ja.
Ja, maar dat is wel dat zou dan wel figuurcasting zijn, toch? Dat,
ja.
Dus dat is ook weer een beetje jammer.
Ja, misschien moet je ook gewoon iets andere karakters...
Ik zou sowieso een helemaal nieuwe familie doen.
Oh ja? Ja?
Ja.
Nee, wel Kees en Kees.
Nee, maar gewoon een beetje hetzelfde idee. Ja. Maar dat zag je met Kees en Co ook. Op het moment dat je te dicht bij het origineel gaat zitten, denk je, is hem toch niet. Maar gewoon het idee van zo'n flodder familie in zo'n wijk met mensen die zich kapot schamen voor hun nieuwe buren.
Ja.
Ja, daar heb je niet deze letterlijke typetjes voor nodig.
Nee, precies.
Dus gewoon, ik zou zeggen een 9,5 voor het idee.
Leuk.
Maak er wat moois van, Dick Maas.
Telekids. Dat kan natuurlijk niet meer met Carlo en Irene, maar ook nieuwe personages, om het zo te zeggen. Maar het principe was natuurlijk een leuk programma, hè?
Ja, kijk, als je ziet hoe goed Sepp nog steeds gaat, hoe fijn kinderen het nog vinden om sterren te hebben.
Ja.
Nou, bijvoorbeeld Fenna Ramos, bijvoorbeeld, die echt gewoon niet normaal over een schoolplein kan. Nou, gelukkig doet ze dat niet dagelijks.
Nee.
Maar,
ik zag haar laatst bij de dierentuin, toen was ik daar met mijn kinderen. En toen namen ze daar een aflevering op van dat programma. Nou, echt niet normaal, joh. Ja. Hoeveel, die liep gewoon met twee bewakers door die dierentuin heen. Want die kwamen allemaal kleine kinderen naartoe. Ze zegt een superster.
Ja, dus ik zou, als ik RTL was, gewoon Fenna Ramos wegkapen en een mannelijke tegenhanger erbij.
Ja.
En dan heb je gewoon Telekids. Ja. Ik geef het een 8.
Buddy verder aan de bak, zou ik zeggen.
Ja, dat vind ik helemaal niet zo
toch? Zie ik dat zo doen. Top op. Ja. Is natuurlijk ooit een keertje teruggekomen, hè? Met Gerrit Ekdom deed dat, geloof ik.
Ja, zoiets.
Sander Lantinga ook? Nee.
Nee, ik geef het een 6. Ja. En dat is niet echt een... het is geen onvoldoende, maar het is ook geen compliment.
Oké. En als laatste nog Sterrenslag. Avro's Sterrenslag.
Ja.
Dat is ooit teruggebracht door BNN met... Het programma BNN presenteert Avro's Sterrenslag.
Oh, ja.
Maar dat is wel weer lang geleden. En het is een soort activiteitenprogramma, hè, dat dan mensen... of BN'ers gaan dan ergens naartoe en dan proberen ze gewoon allemaal spellen tegen elkaar. En uiteindelijk wint er dan een team.
Ja, ik denk dat er wel genoeg BN'er spelletjes, programma's op televisie zijn. Bijvoorbeeld de Big Show had, niet echt, hè, omdat er maar alleen in dat onderdeel in zaten die met BN'ers waren. Dat was dan een groot nieuw programma van toevallig ook Ruben Nicolai.
Ja.
Dat werkte niet echt. Ik denk dat we qua spelletjes programma's wel een beetje voorzien zijn.
Ja.
Dat Sterrenslag echt een reliquie is uit het verleden, dat je gewoon het avondje Avro had en dat daar een spelletje in zat.
Ja.
En dus nee. Ik,
misschien ook een beetje die oude sterren die dan, of die oude sterren, maar die sterren die dan iets deden uit hun oorspronkelijke setting, hè, op televisie.
Ja.
Dat kennen we natuurlijk ook wel bij Robinson of de Mol of de Verraders. We zien ze al zoveel in spelsettingen. Ja.
Dus vind je het erg als ik het een 4 geef?
Oh, nou, dan blijven we over dus met Flodder. Dan gaan we ons verheugen op Flodder. Wel leuk zou dat zijn, ja.
En Telekids.
Er staat dus een heel leuk filmpje van Flodder op YouTube. Dan zie je Gijs Staverman door die wijk heen lopen. Die bestond echt. En dan stapt hij ook het zwembad in. Maar het zwembad was 3 centimeter diep. Dus je kon door dat zwembad heen lopen. Het is echt heel geestig. Krijg je rondleiding door de oude wijk. Nou,
want waar was die wijk nou? Ergens in Limburg, geloof ik, hè?
Dat weet ik zo niet. Maar het was helemaal nagebouwd in ieder geval. Ja, een echte wijk was het. Dus het was denk ik wel een ontzettend dure productie, moet dat zijn geweest. Leuk.
Maar het was het waard.
Zeker.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, dan gaan we nu naar onze favoriete rubriek, de mediawereld ontrafeld. En we hebben gelukkig weer een vraag binnengekregen. Nou, ik zeg nu gelukkig, we krijgen elke week tientallen vragen binnen. Het is vooral de vraag welke we kiezen. Maar we hebben weer een leuke vraag binnengekregen van Rosalie. Zij vraagt, met de kennis van het NPO-rapport zijn er onderwerpen bij Boulevard waarop jullie zijn gaan reflecteren? Bijvoorbeeld informele machtsverhoudingen.
Oeh, goede vraag. Ik weet van mezelf dat toen het artikel over Matthijs uitkwam, dat was, was het op een zaterdag? Was het op een zaterdag?
Ja, vrijdagavond kwam het online.
Ik was toen een weekendje weg en ik heb toen ook dat weekend, dat waar ik trouwens heel verbaald, maar goed, los daarvan. Toen ook dat weekend al wel veel met de hoofdredacteur en nog wat mensen gesproken van hoe zit dat eigenlijk bij ons? Omdat ik me dan je gaat toch nadenken van, maar doen wij het dan wel goed of zo? En dat hoop ik. En volgens mij gaat dat ook hartstikke goed. Maar er is wel toen nagedacht van, oké, doen we dat goed en moeten we dat nog beter doen?
Ja.
En ik denk dat dat vooral iets is dat je gewoon continu met elkaar over blijft praten. En dat iedereen open zijn mening kan geven. Ik heb het idee dat het bij ons gewoon, dat die hiërarchie gewoon een stuk... dat dat niet zo echt bestaat of zo.
Ja,
maar die bestaat natuurlijk stiekem wel.
Dat wilde ik net zeggen. Want ik ben echt door het aan het denken gezet door Buiten Beeld. En met name Jeroen Pauw. Wat hij zei over one of the guys zijn.
Ja.
En Jeroen Pauw is een heel informele leidinggevende. Dus die staat natuurlijk erboven. Maar die gaat heel informeel om met alle mensen die aan het programma werken. Maar daardoor kun jij als... eigenlijk de baas, want dan ben je als presentator, gaan denken dat je er niet boven staat. Terwijl natuurlijk sta je er wel boven.
Ja.
En bij Boulevard hebben we ook diezelfde informele sfeer.
Ja.
Waarbij iedereen gewoon normaal doet tegen elkaar.
Ja.
Alleen dat betekent niet dat de andere kant ook vindt dat de lijnen helemaal gelijk zijn.
Nee.
En dus ik heb het gisteren even gevraagd aan onze visagisten van als er nou iets zou gebeuren, zou je dat dan durven zeggen?
Ja.
Nu hadden we gisteren twee wat oudere visagisten staan die ook zeiden van, we zijn geen stagiair meer die bang zijn voor onze baan. Dus wij zouden sowieso meteen tegen jou zeggen van, hey, doe even normaal.
Ja.
Maar die zeiden ook dat in hun, wat dan heet de call sheet, dus daarin staat wanneer alle mensen bij hen in de stoel moeten komen te zitten, dat daar ook in staat van, hey, als er wat is, dan kun je deze persoon mailen en deze persoon mailen. En je kunt als je wil ook naar dit nummer bellen.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk wel nieuw.
Ja, dat denk ik wel, ja.
En ik was daar wel blij mee. Want uiteindelijk, het gaat... Ja, dat was natuurlijk een van de discussies over John de Mol in die Boos-uitzending.
Ja.
Hij begon over die loketten. Maar als niemand durft naar die loketten te gaan... Ja. Of überhaupt niet weet dat ze bestaan... Ja, dan heb je vrij weinig aan die loketten.
Nee, dus, omdat je natuurlijk ook... in een grote organisatie, welke organisatie dan ook, maar dus ook bij een programma als Boulevard, waar misschien wel 50 man werken. Je kan niet garanderen dat daar nooit eens een keer onvrede ontstaat. Of dat daar nooit. Je hoopt dat natuurlijk niet. Maar dan, als dan de volgende stap een muur is waar je tegenop loopt, dat is misschien nog wel een grote probleem bijna. Dus maar als die muur inderdaad afgebroken is en er staan nummers en je kan mensen bellen en bereiken en ook mensen. Dat is denk ik al wel goed.
Ja.
Dus, en ik denk wel dat dat gekomen is door, niet per se door het rapport, maar wel alles wat daarvoor al is gebeurd.
Ja, omdat we dus inderdaad erover zijn gaan nadenken.
Ja.
En dat zijn verhalen van voor onze tijd, maar er zijn wel wat verhalen waarvan ik denk van, ik ben blij dat ik niet in die tijd bij Boulevard werkte.
Sowieso bij alle, ik werk nu 10 jaar bij televisie. En nu heb ik ik heb nooit echt iets geks meegemaakt. Maar vanaf het moment dat ik bij televisie werkte, kwam je er wel achter van, oké, dit kan ook echt wel een pittige wereld zijn gewoon. Ja, ja. En dat is nu wel echt heel anders op, denk ik, bijna alle redactievloeren dan 15 jaar geleden bijvoorbeeld of zo. En dat is wel... Ik kwam van radio. Nou, daar gebeurt ook van alles, denk ik wel. Maar dan vond ik altijd wel een wat relaxtere wereld.
Ja, want de radio is zo kleiner, denk ik, toch?
Ja.
Je maakt met 5 man een uitzending of zo. En dan, als iemand zich misdraagt, dan kun je ook veel makkelijker daarop ingrijpen.
Ja, precies. Ja. Het is een klein clubje. En zoals bijvoorbeeld Koen en Sander Show, ik werkte toen bij BNN. En Koen en Sander Show was het populairste programma van dat moment in de middag. Dat werd gemaakt door 3 man.
Ja.
Ja. En die hadden, en dat is, ja, en dat waren gewoon vrienden van elkaar. Ja. Dus dan heb je natuurlijk heel snel een hele fijne sfeer met elkaar. En zo worden heel veel programma's gemaakt bij radio. Maar goed, dat is nu. Ik heb wel het idee dat dat nu wel een stuk fijner is bij televisie om te werken. Dus als je nu instroomt als jong mens, heb je meer kans op een relaxtere tijd dan 20 jaar geleden.
En het is makkelijker geworden om te praten. Ik wil niet zeggen dat het overal makkelijk is om te praten. Maar er zijn ook steeds meer mensen die zich uitspreken, waardoor je ook weet van, hey, als ik die persoon in vertrouwen neem, dan weet ik in ieder geval dat er naar me geluisterd wordt.
Ja.
Dus er zijn nog een hoop stappen te zetten. Maar ik denk wel echt dat er al grote stappen gezet zijn.
Ja. Nou, mooi. Als je zelf een vraag hebt, rtlboulevard@bluecircle.nl. Wist jij, Rob, dat je dus via Spotify ook je vraag kunt indienen?
Dit is nieuw voor mij.
Dat is nieuw voor jou. Dat kan dus via onze pagina. Dan gaan wij dus aan de slag om jouw vraag te...
Techniek staat voor niets.
Ongelooflijk knap. Nou, dit was de podcast voor vandaag. Wij gaan terug naar onze trailers. Wij worden gemasseerd door de stagiair. En nee, geitje. Vond je hem leuk? Abonneer dan eventjes. En dan hoor je hem volgende week weer opnieuw. Tot later.